De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 8e hoofdstuk, de verzen 14 tot 21. Deze 8e verzen 14 tot en met 20. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Aan Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met een woorde. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij vragen u, wilt gij ons samen zijn heilige en verheffen tot u? Heere, wij vragen u, wilt gij ons uw genade schenken, opdat wij boven onszelf uitgevoerd mogen worden en ons mogen herinneren iets van onze paradijselijke bestemming, en richt ons bovenal met moed en door uw kracht, door uw geest, op de toekomst van uw rijk. Geef dat wij zo mogen leven op deze aarde, dat het bepaald is door wat gij voor ons in uw koninkrijk bestemd hebt. Heren, wij dragen u op al onze zorgen, in bijzonder van onze naasten. We bidden u voor de zieken, wilt gij hen genezing schenken. Wij bidden u voor rouwdragende, wilt gij en nabij zijn en uw licht over alles werpen van hun herinnering en van hun gemis. Wilt gij zijn met alle die vreugde hebben gekend en die vreugde kennen. Wil geven dat zij het mogen zien als gaven en tekenen van u. Heere, wil uw woord voor ons openen. Laat ons niet aan onszelf over, maar spreek zelf tot ons. Schenk ons uw heilige geest. Heer onze God, vernieuw ons leven, vergeef onze zonden, Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu met elkander gezang 146 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is het 20e vers van Matteüs 8 uit het schriftgedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen. Dat is dus Matteüs 8 vers 20. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En Jezus zeide tot hem: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Gemeente des Heren, er wordt ons in dit verhaal verteld dat de Heer Jezus grote zichtbare tekenen heeft gedaan. Eerst in de meer intieme kring van zijn leerlingen, schoonmoeder van de discipel van zijn leerling Petrus, heeft hij van de koorts genezen. En er wordt bij verteld om de volkomen genezing uit te drukken, dat zij met dankbaarheid hen dient. En dat gerucht dat uitgaat van deze intieme kring gaat over de mensen. En er is onder de mensen zoveel nood. Nood die meestal niet in zijn diepste wezen gekend wordt. Maar die hier, waar de grote aanval erop gedaan wordt, zich duidelijk uit. Boze geesten hebben de mensen in beslag genomen. Zieken, leidende op alle wijze. Ze komen tot Jezus. Hij drijft met het woord de boze geesten uit. En vervolgens geneest hij de zieke en dan haalt de evangelist het woord uit Jesaja 53 aan. Waar staat: van de knecht des Heren, de lijdende knecht die de krankheden en het lijden en de zonde, de misdaden op zich neemt. En met die lijdende knecht wordt bedoeld de Messias verbonden met zijn volk. Het is de opdracht van Israël om dat voor de volkeren te dragen onder leiding van deze koning en het koninkrijk Gods te doen komen. De concentratie daarvan ligt in hem. Hij is de gezalfde. Maar nog in de verborgenheid mag niet openlijk uitgesproken worden. Eerst als hij op de wolken des hemels komt, dan mag het openlijk uitgesproken worden. En we zien ook weer hier in dit verhaal de tegenstelling die duidelijk gesteld wordt tussen het openlijk herkennen en uitspreken en de herkenning in de wereld van de verborgene. Straks zal het openbaar worden, maar voor die tijd is het nodig dat mensen ingewijd worden. En het hoeft niet altijd even bewust te zijn, maar er moet een verbondenheid zijn om het koninkrijk Gods te brengen. En om dat onderscheid van het openbare en het verborgene te laten zien, is het zo dat Jezus zich onttrekt aan het openbare. Zijn wondertekenen hebben ontzaglijke schok gebracht onder de mensen en een grote belangstelling. Twee dingen is er bij de mensen. Er is een nood die de mens gelenigd wil zien. En als dat gebeurt, krijgt hij hoop en is hij verblijd en zoekt hij dat. Aan de andere kant is er een behoefte om buitengewone dingen te zien. Het gevoel voor sensatie dat in de menigte leeft. En dat is juist het tegendeel, dat is een poging om het wezenlijke, de wezenlijke nood te bedekken. Maar het gaat uiteindelijk om iets heel anders. Het gaat om een inwijding van mensen die zich met deze verborgen knecht des Heren verbinden en zo in zijn dienst het koninkrijk mogen voorbereiden. Dat komt. Er is een scheiding tussen ingewijde, verbondenen en de menigte die alleen maar in zijn eigen behoefte voorzien wil worden, het zij dan onmiddellijk, het zij indirect, doordat ze buitengewone dingen willen zien. En Jezus wil scheiding maken. Die scheiding is er altijd onherroepelijk, broeders en zusters. Die scheiding tussen de menigte, waar mensen in de sensatie of in de onmiddellijke behoefte, bevrediging, het laatste zoeken, en degene die werkelijk in waarheid met God verbonden zijn. Jezus voltrekt die scheiding door weg te trekken. Hij wil niet onder de scharen zijn. Hij wil die populariteit niet. Hij wil de erkenning op deze wijze niet. Niet omdat hij de scharen zou verachten. Juist omdat hij de mens die verborgen is in de scharen lief heeft. En eruit wil halen. Er als het ware uit wil lokken of uit wil drijven. En dat zien we ook hier gebeuren. Dat hij met zijn leerlingen weggaat. En dan is er een man. En er wordt van hem gezegd dat hij een schriftgeleerde is, die Jezus nagaat, die hem wil ontmoeten, buiten de scharen, buiten wat over hem gezegd wordt, en wat vereerders zelfs van hem zeggen. Hij wil hem zelf ontmoeten. En daartoe heeft hij ook een voorbereiding gehad. Ach, de meeste mensen die Jezus ontmoeten zijn op het eerste gezicht van hem gefascineerd door de grote daden die hij doet. En ook door de behoefte, zoals ik noemde, aan de sensatie. Maar deze man is een schriftgeleerde. Weet u wat het is? Dat is een mens die een grote ontdekking heeft gedaan, dat de Heilige Schrift het woord van God is. Dat is zoiets ontzaglijks als dat tot een mens doorbrengt. Dat als dat tot hem doordringt, dat er een schrift is die het goddelijke woord is. Er zijn mensen die menen ook over de Heilige Schrift de staf te kunnen breken. En menen te kunnen oordelen over de Schrift. Wat goed zou zijn en wat kwaad zou zijn. En wat menselijk zou zijn en wat goddelijk zou zijn. Of misschien verklaart men het tot helemaal beperkte menselijkheid. Maar wat is er dan in een leven al gebeurd? Als iemand de Heilige Schrift herkend heeft als het woord van God. Maar een hoop mensen zeggen dat in theorie. En die willen zeggen, oh, van kaf tot kaf, zeggen ze dan. In de eerste plaats is dan een lelijk beeld. Want de Heilige Schrift had geen kaft. Het hoogste is een stok waarom de rollen gewonden waren. En het gaat dan toch, als ze van kaf tot kaf spreken, altijd toch maar om een vertaling. Die in veel opzichten beperkt is door menselijk inzicht. Maar dat die Heilige Schrift er is, in zijn Hebreeuwse oervorm. Dat is iets, en dat die Schrift er nog voor mensen kan liggen. Dat het ontdekt wordt als het woord van God, dat is zoiets ontzaglijks. Ik zeg nog eens, mensen willen het wel erkennen, maar wie maakt er ernst mee? Hier wordt er één genoemd die ernst ermee gemaakt heeft. Hij is schriftgeleerde. Dat wil zeggen, hij wijdt zijn leven aan het lezen, aan het overdenken van de Heilige Schrift. Biddend overdenken. En dat gebeurt en gebeurde in Israël zo, dat men niet afging op de beperkte invallen van het individu dat las. Dat kan ook verlicht worden, maar men was eerst bezig met de overlevering van de eeuwen. geslachten van wijzen hadden die schrift gelezen, hadden zich erover gebogen en waren nooit gekomen tot afgeronde uitspraken. Het is het merkwaardige van de Joodse schriftgeleerdheid dat het nooit is, zoals het vaak in de christelijke kerk gebeurd is, dat men een definitief dogmatisch antwoord meende te moeten geven. Nee, er worden door de rabbijnen in de overlevering aldoor genoemd de belangrijke punten die een niet geoefende daar waarschijnlijk niet in zal lezen. Die worden allemaal genoemd in al die opvattingen van diepzinnige wijze die daarmee bezig zijn geweest. En als je dat nu allemaal door je heen hebt laten gaan, en je doet dat op een bijzondere wijze, op een liturgische wijze zou ik zeggen, niet zomaar intellectueel lezend, dat ook, het verstand speelt er ook een grote rol bij, en de kennis, maar het is een bezig zijn waar het hele bestaan aan deel heeft. Het is een eredienst, het lezen, het studeren, dat is bezig zijn met een, het is eigenlijk staan in een verbinding met God. Dat heeft nu deze man die hier genoemd wordt gedaan. Hij is een schriftgeleerde. Hij heeft moeizaam de teksten gezien. Hij heeft zich afgevraagd wat de wijzen uit voorgeslachten daarover hadden gezegd. En het is niet alleen gebleven bij een theoretische kennis. Het gaat erom dat de Torah, dat is de goddelijke onderwijzing, een onderwijzing ten leven is. Je kunt alleen leren leven door de schrift te lezen, want het geweten moet steeds door de Heilige Schrift gecorrigeerd worden. Dat is het juist wat de schriftgeleerde weet. Hij is er steeds mee bezig. En dan heeft deze man met al die voorkennis, die vernomen van Jezus, hij heeft hem horen spreken, heeft hem zien handelen. En ook vanwege zijn enorme kennis van alles wat er in de Heilige Schrift staat. En van zijn eerbiedig luisteren naar de wijze. En een niet voorbarig komen tot eigen conclusies. Of zichzelf star afsluitend. Van hij kan het niet zijn, want ik kan hem niet plaatsen in mijn wereld. Is hij door de Heilige Schrift en door de eerbied voor de dingen zo ver gekomen, dat hij is gaan zien. En zien, dat is heel wat, want de meeste mensen zien niet, we hebben er de vorige week over gesproken, die zien flitsend even iets en dan denken ze, ik weet het al. Dat is de houding van de meeste mensen. Die gebruiken hun ogen niet. Die zien even iets en dan denken ze, oh, ik weet het wel. En putten dan uit hun verwachting en uit hun voorstelling. En daar wordt de moderne mens helemaal op aangelegd met alle beelden die hij toegekregen en toegeworpen wordt. Dat hij nooit meer nauwlettend kijkt naar de werkelijkheid. Dat is ook de stompzinnige levenshouding van al die mensen die zo aankomen met hun eigen mening. Dat ze denken dat ze het al weten. Dat is het verschrikkelijke. Ze kunnen niets meer horen wat gehalte heeft, wat waarde heeft, omdat ze menen het al te weten. Er zijn tegenwoordig zelfs mensen die theologie gaan studeren, alleen maar om hun eigen mening nog wat meer waardigheid te geven. Dat is een van de verschrikkelijkste dingen. Mensen die menen het te weten. Deze schriftgeleerde heeft geput uit de wijsheid der eeuwen. En heeft daardoor steeds meer leren zien. Heeft op de kleinste tekenen gelet, waar niet de menigte op let. De menigte let op spectaculaire dingen. En de menigte wil op het ogenblik geholpen worden. Maar hij ziet daar veel en veel verder overheen, doorheen, naar Jezus. En juist omdat hij zoveel weet, herkent hij dit onvergelijkelijke. Eerst met verbazing. Hoe is het mogelijk? Is hij een profeet? En hij durft het eerst niet te zeggen in zichzelf. Is hij het dan toch? De lang verwachte. Zo verborgen. Herkent niemand hem dan. Ook die discipelen niet. Die daar omheen staan. Herkennen al die mensen die hem openlijk zouden willen belijden. Herkennen die hem eigenlijk niet. En dan is het in zijn leven gekomen. Hij gaat naar hem toe. Hij spreekt hem aan, deze die zelf een schriftgeleerde is. Die de titel verdient van rabbi meester. Hij spreekt deze nog jonge rabbi aan met mijn meester. Hij wil Jezus als zijn meester herkennen. Hij zegt het. Zegt tegen meester. Ik wil u volgen, waar gij ook heen gaat. Dat is een uitspraak. Denkt u eerst in. Volgen, de eerste plaats in de uitleg van de Heilige Schrift. Dat is het eerste volgen. Heeft Jezus gehoord? Trouwt dat hij niet gesproken heeft meer als een schriftgeleerde, maar het staat erbij als een machthebbende, dat wil zeggen als een die de volmacht Gods gekregen heeft. Ik wil u volgen in uw uitleg, in uw spreken. Alles wat gij zegt, wat gij beveelt. En dat betekent niet alleen dat ik u in leer theoretisch wil volgen, maar ik wil met u gaan waar gij ook gaat, waar gij u ook heen beweegt. In welke gebieden, op deze aarde, of in alle andere gebieden, die er mogen zijn in de schepping. En hij zegt niet in alle hoffelijkheid, een overdrevenheid. Hij gaat niet meer het bekende zeggen. Hij heeft Jezus herkent en hij eerbiedigt het Messiaans geheim dat pas uitgesproken mag worden bij het eind van de tijden als de Zoon des Mensen op de wolken des hemels komt. En dan moet u het antwoord van Jezus zien. Hoor, weet deze man, die zo ingewijd is, die zo verstaat wel, wat dat wil zeggen. Ach, we zeggen het op allerlei ogenblikken van ons leven. Een groot deel van ons heeft belijdenis des geloofs afgelegd. En er worden dan prachtige en diepzinnige dingen gezegd. Maar volgen. Ik wil u volgen waar je ook heen gaat. Ja, wat is dat? Jezus waarschuwt hem. Jezus zegt, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Ja, wat is dan? De vossen. Het is niet een toevallig beeld. Vos staat altijd aangegeven als het schrandere en wilt u listige dier. Het beest moet zich handhaven en moet in leven blijven en heeft eigenlijk nooit rust. Het moet om overeind te blijven altijd zijn list gebruiken om te leven. En toch ook die rusteloze, listige vos, die iedere situatie waarin hij verkeert, hij wordt opgejaagd aan de ene kant door sterkere wezens, aan de andere kant moet hij zwakkere verschalken. Zelfs die vos, die met zijn list rusteloos bezig is, zelfs die vos heeft een hol waarin hij zich kan verbergen en waarin die kan uitrusten. En de vogelen des hemels, die stralende wezens, die de aarde met alle zorg en moeite achter zich kunnen laten, en die iets hebben van wat de ziel heeft om omhoog te kunnen stijgen. Prachtig van een vogel die zoveel minder gebonden is aan de aarde als zoveel andere wezens. De vogelen des hemels, ook die kunnen niet altijd in die hemel, die vogelen des hemels, die altijd vliegen, die kunnen niet altijd vliegen. Het is een tijd dat ze moeten inkeren tot het nest. Ze hebben nesten en ze kunnen rusten in hun nest. En ze kunnen ook de zorg uitoefenen voor hun nageslacht. En daartoe dient ook hun nest. Ze kunnen niet altijd blijven vliegen. Er is een middelpunt waar ze toe kunnen terugkeren. En dat is het eigenlijk met mensen ook in het zwerversbestaan dat ze hebben. En het leven dat zo vol is van onrust en van opgejaagd worden en van geen vastheid. Waar streeft de mens eigenlijk naar een oponthoud, naar een rustplaats, waar hij het hoofd kan neerleggen, en dat is niet in de eerste plaats letterlijk, dat is ook in de wereldbeschouwing, in de beschouwing van de dringen, van de dingen, in de geloofsvoorstellingen. Mensen hebben allemaal hun opvattingen. En het is als het ware hun hol en hun nest. Daar kunnen ze zich in opsluiten. Daar kunnen ze van alle drukte die er is en van alle aanvechtingen Kunnen ze zich herstellen? Ze hebben immers hun opvattingen. Het leven gaat aan ze voorbij. Er zijn zoveel verschrikkelijke dingen. Er is zoveel lijden. Er is zoveel raadselachtigheid. Er zijn zoveel vragen. Maar mensen hebben hun levens- en wereldbeschouwing. Hebben hun opvattingen. Ach, broeders en zusters. Wat zijn opvattingen anders dan vooroordelen? Maar het is zo'n rust als je het weet hoe het eigenlijk zit. Ja, dat is daar en daarom. En ik, ja, een mens kan niet zich met alles bezighouden. En u weet wel, er worden allerlei antwoorden gegeven. En je moet de dingen nemen zoals ze zijn. En je moet ermee leren leven. En ga maar door. En je moet ook eens de zonnezijde van het leven zien. Nou, gaat u met de mensen hebben opvattingen, maar ook. Ook veel verhevener. Ze hebben een vaste opvatting over God en over de medemens en de weg tot God. En ze beroepen zich zelfs op de Heilige Schrift. Ja, de mensen hebben vastigheden. Het gaat om vastigheden. Het gaat om het hoofd is te kunnen neerleggen. Niet altijd te vechten, niet altijd te denken, niet altijd te worstelen, niet altijd te dreigen gek te worden van de dingen. Daarom een hol, een nest, een huis, een tehuis, een rustplaats. Waar je er eens een ogenblik van kan af zijn. En even kan inkeren. En dat zoeken de mensen. Thuis, oh wat is er heerlijker. Dan een huis. Dan een tehuis. Dan de sfeer van een thuis. Je kunt alles weer aan. Als je eruit moet. Een tehuis. Een rustpunt. Ja, dat is het allemaal. Beschouwing. Wereldbeschouwing. Opvattingen. Of ze waar zijn of niet waar. Is misschien niet eens zo belangrijk. Maar als je er maar rust in vindt. Als je het leven er maar weer mee aan kunt. En dan een huis. Waar je het oponthoud kunt hebben. En waaruit je weer verder kunt gaan. Dan zegt Jezus tot die schriftgeleerden. Zonder het uit te spreken. Weet ge wat dat betekent? Mij te volgen. Waar ik ook heen ga. Vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Mij, de zoon des mensen, heeft niet waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Het gaat hier om het werkwoord hebben. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Wij hebben een thuis. Wij hebben denkbeelden. Wij hebben opvattingen. Wij hebben rustpunten. Wij zijn gesetteld. Wij streven ernaar om gesetteld te zijn. En dat is de enige manier om niet te stikken van doodsangst. Om het nog uit te houden. Deze rustpunten, die wel vermeende rustpunten zijn. Weten het, ze zijn broos. Maar ze zijn voorwaarden. Waardoor we verder kunnen, waardoor we alles aan kunnen. Waardoor we vroom kunnen zijn, waardoor we goed kunnen zijn. Deze voorwaarden. Oh, dan komen die vreselijke woorden uit de Heilige Schrift. Jezus heeft die verschrikkelijke woorden gezegd. Vreselijke woorden. Tegen zo'n rijke jongeling. Verkoopt al wat gehad en geeft het de armen. Het is gemakkelijker dan een kemel gaat door het oog van een naald. Dan het de rijke ingaat. Iemand die dus nog iets heeft. Ingaat in het koninkrijk der hemel. Iets heeft, een hol. Een nest, een huis, een denkbeeld vastzit in iets. Als je mij volgt, dan moet je dat alles loslaten. Het kan niet anders, want ik heb geen huis, ik heb geen hol, ik heb geen nest waar ik het hoofd kan neerleggen. Waarom niet? Omdat alle holen, alle nesten en alle tehuizen vervangingen zijn, surrogaten die ons wel adem geven, maar waarin wij ons kunnen verbergen voor de laatste dingen. Jezus heeft het niet, kan niet opgesloten worden in welke denkbeelden ook. Hoe zou het kunnen? Het eeuwige woord Gods dat in de wereld is gekomen. Jezus kan zich ook bij niets en niemand aanpassen. Hij is te groot. Hij is de heerlijk. Wie kan het goddelijke en het verhevene opnemen in zijn denken? Het breekt alle gedachten stuk. Wie kan het opnemen in zijn levenswijze? Het maakt alles beperkt en het maakt alles, laat het zien, als doorzichtig, als voortkomend uit andere achtergronden, waar de mens zichzelf in zoekt. Het kan niet opgesloten worden. Het goddelijke kan zelfs niet opgesloten worden in een tempel die mensen bouwen. Het is wel zo dat het goddelijke vrijwillig in de beperking, in de tent, in de tempel, ook in de tempel van het lichaam, kan afdalen. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen, zegt Johannes. Maar dat is nooit de tent die wij maken, die wij voor hem bereiden. Een tempel moet gebouwd worden volgens goddelijke voorschriften. En dat is het nu juist. Geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Zo vreemd. Door wie dan herkent? Wie is het die hem werkelijk wil herkennen? Want nu komt het erop aan. Ja, zeggen de mensen. Ik geloof in Jezus. Hij is de Zoon van God en... Maar weet u wat mensen doen? Die willen Jezus wel erkennen, mits dat hij zich wil ophouden in hun huis, volgens hun maatstaven, hun opvattingen, hun hol of hun nest. En het kan niet. Als je mij wil volgen, dan kan ik niet thuis blijven in uw tehuis. Ik kan niet in uw systeem tot het peil komen waartoe gij zijt gekomen, met uw denken en met uw leven. Er moet iets anders. Je moet het uwe loslaten. En dan kunt ge me volgen. En dan ben je zo vreemd geworden. Zo niet meer in te delen. Zo nergens meer bijhorend. Alleen bij mij. Dan ben je veranderde. Een wedergeborene, als je mij zo wil volgen, ja dan, maar dan is het leven, geeft geen enkel rustpunt meer. Ja, er zijn door de woestijn, zijn de oasen, die geschonken worden. dan gezetteld zijn in een hol of een huis. Gemeente des Heren, wat een eisen worden hier gesteld. Wat een verschrikkelijke eisen om Jezus te volgen. Moet je al je vastigheden loslaten. Hoe kan dat nou? Ja, broeders en zusters, loslaten, wij leven in omstandigheden, in beperkingen. Het gaat er alleen om of je al die dingen betrekkelijk kunt zien. Als je ze maar nooit absoluut neemt. Je moet erin blijven. Als je ze maar ziet in alle beperkingen. En als je de gevaren van de beperkingen maar ziet, dan heb je geen huis meer. Dan heb je geen hol. Dan heb je geen plaats meer. Dus het is niet zo dat Jezus zijn hoofd nooit neerlegt. Wij mogen ook ons hoofd neerleggen. Maar we moeten het doen in de vrijheid. In de bevrijding, zonder opgesloten te zitten, in onze eigen voorwaarden, in onze eigen denkbeelden. Dan komt er een wondere vrijheid. Je kunt van de dingen genieten die je gegeven worden. Je ziet ze als verkwikkende tekenen. Ook je huis niet. Dat je dat wat je de voordeur uitgeworpen hebt door de achterdeur gaat binnenhalen. Het wordt anders. Het wordt teken. Het is niet de absolute voorwaarde. Het is dat andere. Dat vreemde. Dat als je het eenmaal gevoeld hebt, het nooit meer kan vergeten. Het geschokt zijn. Door het paradijselijke, door het volmaakte. Je laat je niet meer troosten. Zalig die treuren, die zullen alleen vertroost worden. Je weet, je accepteert geen één antwoord meer omtrent het lijden en het goddelijk wereldbestuur en het raadselachtige. Waarom gebeurt het zo? Waarom gebeurt het? Vervolgens, je laat je in niets meer opsluiten. Maar je bent niet alleen, want je bent met hem en daardoor verbonden met God. De dingen zijn er, we gaan straks weer naar ons huis en we mogen er dankbaar voor zijn. Maar laat het huis nooit beletsel zijn om die vrijheid te zien van die omgang met hem. En dan betekent dat niet dat je het leven moet verachten, want nu is het pas echt leven. Nu gaan de dingen pas echt open. Nu ga je ze echt zien. De benepen blik valt van je af. De schellen van je ogen, de beperkte egocentrisch bezig zijn met de dingen, het valt weg. Je kunt de dingen weer zien aan zijn hand met het oog der liefde en de schoonheid en het leven wat straalt vanuit paradijs en koninkrijk wordt zichtbaar. En het is zelfs zo dat de beperkte tekenen niet meer een absolute gevangenis zijn, maar verwijzingen zijn, ook in hun gebrekkigheid, naar het Koninkrijk Gods. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik gevangen. gesproken over het volgen van Jezus. En het is zo dat als we hem echt volgen, dat wij alleen hem kunnen vertrouwen. En dan vat ik het samen. Wat is het dan eigenlijk? Het is dit. Het is deze levenshouding. Hem volgen. Dat is altijd in alle omstandigheden vertrouwen op de Heere God. Dat deed Jezus zelf als hij zijn hoofd neerlegde. Op een plaats die hij niet bezat. Dan betekent dat als iemand daar zijn hoofd durft neerleggen. Dat hij een volstrekt vertrouwen heeft in de hemelse Vader. En dat is het nu eigenlijk. Het volgen van Jezus is het vertrouwen in alle omstandigheden volstrekt zetten op de Heere God. Hem in alles vertrouwen. Dat is wat de discipelen zo verbijsterd heeft. Als Jezus slaapt op het schip, terwijl daar een verschrikkelijke storm bezig is. En ze maken hem wakker. En in stilte storm. Jezus kan slapen op een schip dat in nood is. En dat is het nu juist. Rust vinden. Het hoofd niet neerleggen op de plek die van ons is, maar in het volste vertrouwen op de hemelse Vader. Dat is het wat nu mogelijk wordt. Want hoe kan dat nou? Hoe kun je dat nou? Kan alleen als je Jezus volgt, want dan ben je met de Vader verbonden. En dan valt alle angst en alle zorg valt van je af. Je hebt het altijd druk. Mensen hebben zorgen. Waarom? Omdat ze zoveel hebben. Ze hebben een huis. Ze bezitten een hol of een nest. Maar als je nu eens het niet meer hebt, maar het alleen maar leent van de Heere God, vertrouwend op hem, heb je toch een heel andere levensinstelling. Heb je geen zorgen meer? Kunnen verdriet, zoveel dingen zijn, raadsel, maar vertrouwen. Je mag blijven treuren. Die zullen vertroost worden. Je mag de vragen blijven hebben. Maar je mag tegelijk weten dat de hemelse Vader tegen alle schijn in van wat wij zien dat er in de wereld gebeurt, dat wij hem toch mogen vertrouwen. En als we de Zoon des Mensen, dat is de titel voor de verborgen Messias, de mens bij uitnemendheid, de tweede Adam, als wij die volgen, waar hij ook heen gaat, dan betekent dat het volstrekte vertrouwen in de Heere God. En het betekent dat alle zorg van onze schouders zijn afgenomen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.